Goed, Shabbat Shalom, goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn. Voor mij ook een aantal nieuwe gezichten ertussen, wat bekendere gezichten ook. Het is wel goed om nog even een korte introductie te geven. Mijn naam is Thijs Wolters. Ik woon in het prachtige Dalfsen, vlakbij Zwolle. En nou, zoals verder vanmorgen al zei, gisteren met het caravantje achter de auto zijn we net teruggereden vanuit Friesland naar Dalfsen. Maar vanochtend mocht ik weer terugkeren naar het prachtige zonovergoten Sneek. En ik zal u eerlijk vertellen, ik was nog nooit in het centrum van Sneek geweest. En dat was deze week dus voor het eerst, want een prachtige stad hebben jullie. Het was mooi om daar te zijn. En ook gewoon leuk om eens even te zien, want het is altijd gewoon rechtdoor met de navigatie deze kant op. En, dus dat was goed. En dan is het zo'n zonnige dag. En dan gaan we het over best wel een zwaar, pittig onderwerp hebben. Wees heilig. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En om te beginnen wil ik graag een stuk lezen uit Hebreeën. Ik wil met jullie gaan bladeren naar Hebreeën 12. En eigenlijk eerst dat hoofdstuk 11, dat is een ontzettend bekend hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Dat is zo'n heel cadans, refrein die daar elke keer weer in terugkomt, door het geloof heeft en dan komt er weer zo'n verhaal. Door het geloof heeft Abel in vers 4, door het geloof heeft Henoch vers 5, door het geloof heeft Noach 7, Abraham vers 8 enzovoort enzovoort. Sarah wordt genoemd. En zo gaat het hele hoofdstuk door, door het geloof heeft die, door het geloof heeft Isaac in vers 20, door het geloof heeft Mozes enzovoort enzovoort enzovoort. En dan vers 32 van hoofdstuk 11, dan lezen we, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt om mij nog te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Allemaal die geloofsgetuigen. En dan begint hoofdstuk 12 met te vertellen dat wanneer we zoveel getuigen om ons heen hebben, wij ook die wedloop mogen lopen. En zelfs, en dat staat in vers 4, dat is wel een best pittig vers, tot bloedens toe weerstand mogen bieden tegen de zonde. God vermaant hier via Paulus de Hebreeën. Maar willen deze Hebreeën, en willen wij ook, die vermaning wel horen? En laten we eens lezen van hoofdstuk 12, vers 9 en 10. En daar staat dit. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En we hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij, die aardse vaders, zij hebben ons wel voor een korte tijd naar hun goeddacht bestraft, maar hij, de eeuwige, hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En het einde van vers 10 is belangrijk in relatie met onze parasha. Wees heilig, want ik ben heilig. Wij kunnen dus deel krijgen aan die heiligheid. Maar dan moeten we flink geschuurd worden in ons karakter. Lees maar eens mee ook vanaf vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zonder heiliging zal niemand de Heere zien. Dat is wat hier staat. Heiliging of levensheiliging is gewoon geen optie. Het is een essentieel onderdeel van je geloofsleven. En In de huidige tijd, in onze huidige christelijke wereld, zijn we zo gefocust geraakt op de redding. Op redding van mensen. En natuurlijk is dat goed en ook belangrijk. Alles begint bij de redding. Maar om de redding te kunnen begrijpen, hebben we de structuur van de schaduw en de werkelijkheid nodig. Colossenzen 2 vers 17 vertelt Paulus hoe die feesten een schaduw zijn van de werkelijkheid in Yeshua. En we leven in een tijd tussen Pesach en Shavuot. We zijn op weg in de omertelling. Nog een maand en dan is het tijd om Shavuot te vieren. Dat wordt, begreep al, in de bossen gewoon prachtig samen Shavuot gevierd. Prachtig. En achter ons ligt die bizarre bevrijding. De ultieme uittocht. De zinderende zee met daarin de lichamen van de Egyptenaren. Laten we eens terugbladeren naar Exodus 14. En ik blader gewoon een aantal dingen, pak ik bij elkaar. Ik probeer wat penseelstreekjes zo neer te zetten. En ik hoop dat we uiteindelijk tot een plaatje gaan komen. Exodus 14. Vanaf vers 27. Daar staat dat verhaal van die bevrijding. Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats. Terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchtten. En zo stortte de Heere, de Eeuwige, de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van de farao die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef erover. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En zo verloste de eeuwige Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. Wat een moment moet dat zijn geweest. Eeuwenlange onderdrukking. De machtige farao, een godheid in Egypte. En zijn lichaam drijft daar ergens tussen de honderden. Nu is Israël vrij. Nu is er geen onderdrukking meer. Nu is er vrijheid. En persoonlijk geloof ik dat de dood van farao en daarmee het vrijkomen van onder de autoriteit van Egypte gelijk staat aan het eerstelingenfeest waar Yeshua opstaat uit de dood. De schaduw van het vrijkomen van onder de autoriteit van de farao is in Yeshua werkelijkheid geworden door de opstanding. Weg uit de autoriteit van Satan, weg uit de banden van de dood. Maar de vraag is, en dan komen we weer terug bij die redding, blijf je staan op het strand van de Schelfzee? Ja, je bent vrij. Maar krijgt de woestijn grip op jouw leven of is er meer? Is dit het eindpunt? En ik geloof dat heel veel christenen vandaag de dag blijven staan op het strand. Focus op de bevrijding. Denk ook aan handelingen bij de uitstorting van de Heilige Geest. Peter zegt daar na zijn preek, en een gigantische opwekkingspreek zou je kunnen zeggen. En dan komen al die Joden daar voor hem en die vragen, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, handelingen 2 vers 38, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Yeshua, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Een heel machtig eikpunt in ieders leven. Erkenning van het offer van Yeshua. Bekering van wat je vasthoudt, en vervulling met de Heilige Geest. En heel veel mensen die zijn op zoek naar die vervulling. En ook naar allerlei uitingen ervan. Spreken in tongen, handoplegging, profetie, enzovoort, enzovoort. En ik geloof dat de uitingen van de Heilige Geest heel belangrijk zijn. Maar lang niet altijd in de vormen waarop we ze nu tegenkomen. Mensen parkeren als het ware op dat strand. In hun bekeringsmoment. En Yeshua is vooral hun vriend. Ja, natuurlijk is hij hun vriend. Hij heeft ze net uit de penarie geholpen. En met elkaar vieren ze dan feest op datzelfde strand. We zijn vrij. Maar al gelijk in Exodus 16... Nee, wat zeg ik? Exodus 15. Dan zien we al bij het bittere water van de bron van Mara. Daar wordt gelijk al Mozes getest. We zijn wel vrij, maar opnieuw hangt alles af van een hogere macht die u moet helpen met het water te geven. Ben je dan werkelijk vrij? Nou, zoals we hier zitten, weten we allemaal dat onze God ons niet heeft bevrijd voor het strand. Hij wil Israël terugbrengen naar de oorsprong. Naar hun oorsprong. En dat geldt ook voor ons. Terug naar de oorsprong. Terug naar hoe het is bedoeld. En in dit alles geeft hij Israël zijn principes. Zijn richtlijnen, zijn wetten mee. Daar bij Sinaï zegt hij. Dit is hoe je weer bij je oorsprong kunt komen. Dit is hoe ik met je wil samenleven. Dit is waar de eeuwige een verbond met Israël aangaat. En nu komen we weer terug bij onze parasha. Heilig moet u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Heilig moet u zijn. Het klinkt als een gebod. Maar je zou kunnen vertalen met jullie zullen heilig zijn. En ineens gaan we daar een stuk belofte zien. En beide zijn krachtig. Een gebod, dus het vraagt iets van ons. Een belofte, dus we mogen het ook als een geschenk ontvangen. En wanneer we de gelezen parasha er nog eens bij pakken, en als je een Bijbel hebt, neem dat, pak hem erbij, dan kunnen we wellicht iets ontdekken. En we zien dat die versen steeds, die pericopen, die delen, steeds worden afgesloten met een cadans, een ritme, een refrein. Als er iemand die ze ziet. Leviticus 19. Er zijn twee delen die je eigenlijk kunt onderscheiden. En het eerste deel wordt steeds afgesloten met ik ben de Heere, ik ben de eeuwige, uw God. En daarna een aantal pericopen die steeds afsluiten met ik ben de Heere. En op deze manier is de tekst eigenlijk in twee delen op te delen. En beide delen gaan over een relatie. Misschien kun je ontdekken over welke relatie het eerste deel vooral gaat. Het is de relatie tussen de eeuwige en de mens. En dat tweede deel, die elke keer wordt afgesloten met ik ben de Heere, gaat over de relatie tussen de mensen onderling. En diezelfde structuur kunnen we ook geven aan de 10 woorden zoals ze bij Sinaï zijn gegeven. Het verbond met Israël. En als je goed kijkt, zie je allerlei overeenkomsten. Denk maar eens aan het 4e gebod op Sinaï over de Shabbat. Of de eerste 2 geboden dat je je niet verbindt met afgoden en geen gegoten afbeelding van God maakt. En zo kun je er nog een aantal ontdekken. Is dit een simpele herhaling van Sinaï, wat we hier lezen? En er is een verschil, zo geloof ik. En dat verschil heeft alles te maken met waar we vandaan komen. De eerste keer, daar bij Sinaï, komen we rechtstreeks uit de bevrijding. Rechtstreeks uit Egypte. De eeuwige haalt ons eerst uit Egypte, maar wil bij Sinaï Egypte uit ons halen. Het verbond vraagt om nieuwe principes, om gedragsverandering. Hier is de plek dat de eeuwige een relatie met ons aangaat. Maar als we nu kijken naar onze parasha, waar komen we dan nu vandaan? De plek, de piek, de climax, het hoogtepunt van Leviticus is hoofdstuk 16, net een aantal hoofdstukken ervoor. Voorafgaand hebben we hoofdstukken lang gelezen over de verschillen tussen reinheid en onreinheid. Belangrijk, want alleen in een status van reinheid mag je naderen tot de eeuwige. En nu is daar het moment gekomen, in Leviticus 16. De meest heilige dag van het jaar. Yom Kippur, grote verzoendag. Het is dé dag van heiliging, van verzoening, van naderen tot God. Dichterbij kun je als het ware niet komen. We komen daar, in Leviticus 16, uit het allerheiligste. Daar waar de eeuwige woont. En vanaf dat moment kan de eeuwige, kan God ons gaan vertellen hoe je heilig moet gaan leven. De focus van reinheid verschuift naar heiligheid. Apart gezet worden. Anders zijn dan de anderen. En vanaf hoofdstuk 16 gaat Leviticus eigenlijk alleen nog maar over heiligheid. En als je dan bij de eeuwige bent geweest, in zijn aanwezigheid, dan worden die geboden beloftes. Hij gaat ons leven heiligen door Ruach HaKodesh, door de Heilige Geest. Hier gaat het om verzoenen in onderlinge relatie. En dat is ook het wezenlijke verschil tussen Pesach en Grote Verzoendag. Soms kan die vraag ook komen, hè? Waarom moeten we nog Grote Verzoendag houden? We zijn toch al verzoend met Yeshua. Door Yeshua met Pesach. En Yom Kippur, grote verzoendag, komt, zoals jullie misschien wel weten, van het werkwoord kafar, bedekken. En in de Nederlandse taal hebben we niet echt een goed onderscheid in verzoenen. En in andere talen is dat er wel. We hebben daar twee woorden in het Engels, atonement en reconciliation. Twee verschillende woorden die over verzoenen gaan. In het Grieks zie je daar hilasmos en katalegen. En als je die doorgaat, gaat de ene over boetedoening en de tweede veel meer over vredesluiting. Eigenlijk om het ezelsbruggetje makkelijk te maken, gaat de eerste over bedekking en de tweede gaat over betrekking. Dit is het verschil tussen Pesach en Grote Verzoendag. Bedekking, de bevrijding, Pesach gaat, daar is waar God ons bevrijdt en dat Egypte uit ons haalt. Maar met Grote Verzoendag, als we in het verbond zijn gekomen, hè, bij Pesach waren we nog niet in het verbond, maar binnen het verbond, met Grote Verzoendag, gaat het om de betrekking, om de relatie met de eeuwige. Heiligheid heeft, zo geloof ik, alles te maken met de relatie met de eeuwige, met God. Leven vanuit die betrekking met God. In die afhankelijkheid, in die relatie komen we dus in heiligheid. Maar ook de heiligheid komt in ons. Sinaï, de 10 woorden, geven een richting voor ons gedrag. En Leviticus 19, onze parasha, werkt in ons karakter. Als we in zijn heiligheid zijn geweest, hè, we komen daaruit dat allerheiligste. Als we in zijn heiligheid aanwezig zijn geweest, dan kan het niet anders dat het in ons komt zitten. En laten we gewoon eens kijken naar hoe de heiligheid van God naar binnen werkt. He, dat kunnen we gewoon door Leviticus 19 weer door te gaan, door die versen te gaan. Als je vers 3 pakt. Door je ouders te eren, eer je God. Zijn heiligheid komt onze relaties binnen. En het tweede is het vieren van de Shabbat. We komen uit het allerheiligste en dan geeft God ons de Shabbat. Wat is de Shabbat? Een heilige dag. God geeft ons momenten in de tijd die je samen met hem kan vieren en dicht bij hem kan blijven. Zijn heiligheid komt onze tijd binnen. En dan komt het gebod dat je niet tot afgoden moet wenden of gegoten beelden moet maken. Het eerste en het tweede gebod eigenlijk uit Sinai. Als je net bij Gods heiligheid vandaan komt, wil je dit zo graag vasthouden. Je wilt het tastbaar maken. Maar dan houd je iets vast wat wel op God lijkt, maar het is God niet. God wil dat we hem zelf zoeken. Zijn heiligheid komt ons beelddenken tegen. Vers 5. Vanuit God, vanuit alles wat hij ons geeft, wil je niets liever dan hem vrijwillig offeren. Zijn heiligheid zet ons aan tot offeren voor hem. En we lezen in vers 10 dat je door God je akker niet helemaal maait, maar iets laat staan voor de armen. Zijn heiligheid zet ons aan tot geven. We mogen niet stelen. Zijn heiligheid laat ons zien dat we alles in hem hebben ontvangen. We mogen niet liegen of bedriegen. Zijn heiligheid laat ons de waarheid zien. Vers 12. We mogen Gods naam niet ijdel gebruiken. Zijn heiligheid overtuigt ons van zijn ontzagwekkende naam. We mogen niet onrechtvaardig zijn. Zijn heiligheid werkt recht in ons. En vers 16, de laatste. We mogen niemand benadelen. Zijn heiligheid werkt in ons geweten. Als je dit pakt, wanneer dit binnen in jou werkt, wanneer dit helemaal eigen is, dan kan het niet anders dan dat je de lezing van de Brit Gadasha helemaal plaatst in die heiligheid. De woorden van Yeshua. De laatste tijd zijn er, en dat ontgaat niemand hier, heel veel Free Palestine protesten. Soms als losstaand protest, maar ook waarbij ze binnenkomen bij Israël bijeenkomsten. Misschien hebben jullie wat gezien op social media, op internet, de verhalen, de filmpjes. En het risico is, en dat ik zag het in sommige filmpjes ook voorbij komen, dat er daar een bepaalde verharding ook komt. Mensen die ook weer met heftigheid terugreageren. In taal. In hun actie en in hun reactie. En eerlijk is eerlijk, als ik die protesten zie en hoor en de verhalen hoor, nu ook van de universiteit, ik las van de week dat de bestuursvoorzitter in gesprek is met de mensen en dat die gewoon gezichtsbedekking hebben, dat die niet eens weet met welke mensen hij in gesprek is, dan voel ik ook frustratie, woede, boosheid. En ik denk dat we dat allemaal herkennen. Maar ik ben er diep van overtuigd, door de woorden van Yeshua, dat dat niet de manier is. Je mag je omgorden met de waarheid. En beschermen met het schild van geloof. Je bent beschermd met de helm van de verlossing en je zwaard is het woord. Yeshua leert ons een liefde die bovennatuurlijk is. Bovennatuurlijk, maar niet onmogelijk. Ik kwam een Joods verhaal tegen van een rabbijn. En die vertelde van, er was eens een jonge man die een heerlijke vis zat te verorberen in een restaurant. En een man die liep naar haar toe en die zegt, jongeman, waarom eet jij die vis? De man antwoordt, oh, ik hou zo van vis. Oké, je houdt van vissen, zegt die man. Dat is dus de reden dat je hem uit het water haalt, hebt vermoord en hebt gekookt. Vertel me nou niet dat je zo houdt van vissen. Je houdt niet van vissen, zegt die man. Je houdt van jezelf. En omdat de vis jou zo goed smaakt, heb je het uit het water gehaald, heb je hem vermoord en gekookt. Nou, jij houdt echt van die vis, hè? En die rabbijn die vertelt, zo is er ook een jong stel. Een jonge man en een jonge vrouw worden verliefd op elkaar. Wat betekent dit? Dat betekent dat hij iets in de vrouw ziet. Iets waarvan hij gelooft dat het hem kan voorzien in al zijn fysieke en mentale behoeftes. En zij ziet in de man iemand waarvan zij voelt dat hij in haar behoeften zal voorzien. Zo werkt liefde vaak, toch? Maar elke persoon die kijkt naar zijn eigen behoeften, dat vertelt die rabbijn, houdt niet van de ander. Zijn liefde voor de ander is een middel voor zijn eigen voldoening. Te veel van wat wij liefde noemen is zogenaamde vissenliefde. Maar een externe liefde draait het niet om wat ik krijg, maar om wat ik kan geven. En wanneer ik iets aan je geef, telt die rabbijn, heb ik mezelf in jou geïnvesteerd. En zelfliefde, dat is wel een gegeven. Iedereen houdt wel van zichzelf. En nu komt, zo vertelt die rabbijn, het nieuwe wanneer ik geef. Er zit een deel van mezelf in jou dat ik lief heb. Liefde is geven. Liefde is niet ontvangen. En het verhaal vond ik zo aansluitend bij wat Yeshua ons vertelt. Het gaat om het geven in die ander. Als afronding wil ik kijken naar de Haftara. Amos 9, vanaf vers 11. En dan gaat het over die vervallen hut van David. Want er zit zoveel belofte in deze tekst. En ik geloof, en Jacob Keeser komt hier dus binnenkort om ook over die eindtijd te spreken. Maar ik geloof dat we in een tijd leven dat we dit in vervulling kunnen zien gaan komen. Er komt een moment dat de vervallen hut van David weer zal staan. De vervallen hut. De hut. Er zijn heel veel uitleggingen over wat die hut is. Maar ik geloof in basis dat het de hut is voordat de tempel is gebouwd. Dat, we kennen denk ik allemaal het verhaal uit 2 Samuel 6. Dat David de ark Jeruzalem binnenkomt, dansend. En Michal die staat achter de gordijnen te lachen. En dan plaatst David de ark in een tent. De tempel is nog niet gebouwd. En pas na Salomo, nadat de tempel is gebouwd, zal het koninkrijk weer in twee, of weer, zal opgedeeld worden. Maar de hut van David, de tent van David, daar waar de ark stond, die zal weer opgericht worden. En dan zal in Jeruzalem Yeshua gaan regeren en zijn vrederijk zal werkelijkheid zijn. Mogen we lezen in Openbaring. En dan staat er dit, zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten. En de druiventreden de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Wanneer de Eeuwige het land herstelt, zal het verbazingwekkend productief zijn en geen moment hoeven te rusten. Zodra de maaier de ene oogst heeft geoogst, komt de ploeger er vlak achteraan en plant er nog een. En zodra iemand het zaad zaait, groeien de druiven zo snel, dat de druiventreden de rijpe druiver komt plukken en verzamelen voor de wijnpers. Ze ontmoeten elkaar. Dit is een prachtig poëtisch beeld van een land als de tuin van Eden. Met een vruchtbaarheid die vrij is van elke vroeg. Dit is dus terug naar de oorsprong. En het is mijn gebed dat we in die terugreis naar de oorsprong, dat de leefregels, de principes van God niet alleen uitwerking hebben in ons gedrag, maar ook in ons karakter. Totdat die vervallen hut weer staat, is dat onze roeping. Goddelijke liefde, niet onze menselijke liefde. Goddelijke liefde geven en mensen hun blik richten op Jeruzalem. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Mag ik kort met jullie bidden? Machtige Vader, machtige Schepper, heilige God. Als wij hier zijn, samen, als gemeenschap, dan bidden we om uw heiligheid in ons. Grijp ons vast, Heere, door uw Heilige Geest, dat de heiligheid in ons stroomt, om zo u dichter in ons te hebben laten wonen. Dat de heiligheid van u door ons heen mag stromen, naar onze omgeving, dat we zo mensen mogen richten op het nieuwe Jeruzalem wat gaat komen, op uw heiligheid hier op aarde tastbaar. In de naam van Yeshua bid ik dat. Amen.
Amen.